Onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Zingen we uit Psalm 130, vers 3 en 4. Ik blijf den Heer verwachten, mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. Mijn ziel vol angst en zorgen wacht sterker op de Heer dan wachters op de morgen. De morgen, ach wanneer, en ook het vierde hoopt op den Heer. Gij vromen, is Israël in nood. Er zal verlossing komen, zijn goedheid is zeer groot. Hij maakt op hun gebeden, gans Israël eens vrij van ongerechtigheden. Zo doe hij ook aan mij. Psalm 130, vers 3 en 4.
Thank you.
Gemeente, uit Gods woord zal ons een gedeelte worden gelezen. Opnieuw Hooglied 2, Hooglied 2. Maar vooraf de Nederlandse geloofsbelijdenis, artikel 24 van de heiligmaking des mensen en de goede werken.
Wij geloven dat dit waarachtig geloof, dat in de mens gewrocht zijnde, door het gehoor van het woord Gods en de werking des Heilige Geestes, hem wederbaart en maakt tot een nieuwe mens. En doet leven in een nieuw leven en maakt hem vrij van de slavernij der zonde. Daarom is het zo ver vandaar dat dit rechtvaardigmakend geloof de mensen zou doen verkouden in een vroom en een heilig leven, dat ze daarentegen zonder het zelf nimmer meer iets doen zullen uit liefde tot God, maar alleen uit liefde tot zichzelf, uit vrees van verdoemd te worden. Zo is het dan onmogelijk dat dit heilig geloof ledig zij in de mens, aangezien wij niet spreken van een ijdel geloof, maar van zulk een, het welk de schrift noemt, een geloof dat door de liefde werkt, dat de mens beweegt om zich te oefenen in de werken die God in zijn woord geboden heeft, welke werken zij in voortkomen uit de goede wortel des geloofs, goed en bij God aangenaam zijn, overmits zij alle door de genade geheiligd zijn. Intussen komen zij niet in rekening om ons te rechtvaardigen, want het is door het geloof in Christus dat wij gerechtvaardigd worden. Ook eer wij goede werken doen, anderszins zouden zij niet meer kunnen goed zijn dan een vrucht des booms goed kan zijn voordat de boom goed is. Zo doen wij dan goede werken, maar niet om te verdienen. Want wat zouden wij verdienen? Ja, we zijn in God gehouden voor de goede werken die wij doen en niet Hij in ons. Aangezien Hij het is die in ons werkt, beide, het willen en het werken, naar zijn welbehagen. Laat ons dan letten op hetgeen dat er geschreven staat. Wanneer gij zult gedaan hebben al hetgeen u bevolen is, zo zegt, wij zijn onnutte dienstknechten, want wij hebben maar gedaan hetgeen wij schuldig waren te doen. Intussen willen wij niet loochenen dat God de goede werken beloont. Maar het is door zijn genade dat hij zijn gaven kroont. Voorts, al is het dat wij goede werken doen, zo gronden wij toch onze zaligheid niet daarop. Want wij kunnen geen werk doen of het is besmet door ons vlees en ook strafwaardig. En al konden wij er één voortbrengen, zo is toch de gedachte van één zonde genoeg, dat het van God zou verworpen worden. Alzo dan zouden wij altijd in twijfel staan, herwaarts en derwaarts drijvende, zonder enige zekerheid. En onze arme conscientie zouden altijd gekweld worden, indien zij niet steunde op de verdiensten van het lijden en sterven van onze zaligmaker. Lezen we nu Hooglied 2. Ik ben een roos van Saron, een lelie der dalen, gelijk een lelie onder de doornen, als is mijn vriendin onder de dochteren. Als een appelboom onder de bomen van het woud, zo is mijn liefste onder de zonen. Ik heb grote lust in zijn schaduw, en ik zit eronder, en zijn vrucht is mijn gehemelte zoet. Hij voert mij in het wijnhuis, en de liefde is zijn banier over mij. Ondersteunt gijlieden mij met de flessen, versterk mij met de appelen, want ik ben krank van liefde. Zijn linkerhand zij onder mijn hoofd en zijn rechterhand omhelzen mij. Ik bezweer u, gij dochteren van Jeruzalem, die bij de reeën of bij de hinden des velds zijt, dat gij de liefde niet opwekt, nog wakker maakt, totdat het dezelfde lusten. Dat is de stem mijn liefste. Zie hem, hij komt, springend op de bergen, huppelend op de heuvelen. Mijn liefste is gelijk een ree of een welp der herten. Zie, hij staat achter onze muur, kijkende uit de vensteren, blinkende uit de traliën. Mijn liefste antwoordt en zegt tot mij, sta op mijn vriendin, mijn schone, en kom. Want zie, de winter is voorbij, de plasregen is over, hij is overgegaan. De bloemen worden gezien in het land, de zangtijd genaakt, en de stem van de tortelduif wordt gehoord in ons land. De vijgenboom brengt zijn jonge vijgjes voort, en de wijnstokken geven reuk met hun jonge druifjes. Sta op, mijn vriendin, mijn schone, en kom. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgen van een steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vangt gijlieden ons de vossen, de kleine vossen die de wijngaard verderven, want onze wijngaarden hebben jonge druifjes. Mijn liefde is mijne en ik ben zijne, die wijdt onder de leliën, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, wordt gij gelijk een ree of een welpder herten op de bergen van Bether.
Psalm 42, vers 1, 3 en 5. Het heigend herder jacht ontkomen. O mijn ziel, wat buigt ge u neder, maar de Heer zal uitkomst geven. Het zijn de versen uit Psalm 42 die we nu samen zingen, terwijl er gecollecteerd wordt voor Diaconie, Kerk en Kerkbouwfonds.
Thank you.
Gemeente, de tekst voor deze nabetrachtingsdienst vinden we opnieuw in Hooglied 2. En nu het 17e vers. Het laatste vers van Hooglied 2, totdat de dag aankomt. En de schaduwen vlieden. Keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether. Het verlangen van de bruid naar de toekomst met haar liefste, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Naar het bezoek van haar liefste, keer om, mijn liefste, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bether. Dus het verlangen van de bruid naar de toekomst met haar liefste en naar het bezoek van haar liefste. En gemeente, zo mogen we voor de derde keer rondom het heilig avondmaal over Hooglied 2 horen, het laatste gedeelte. Eerst vorige week in de voorbereiding over de nodiging aan de bruid. Mijn duiven zijn in de kloven der steenrots, in het verborgene ener steile plaats. Toon mij uw gedaante, doe mij uw stem horen, want uw stem is zoet en uw gedaante is lieflijk. Vanmorgen bij de bediening vers 16, mijn liefste is mijne en ik ben zijne die wijdt onder de lelien. En dan nu vanavond bij de nabetrachting, het verlangen van de bruid naar de toekomst met haar liefste. En ook naar het bezoek van haar liefste. Het gaat nu alles om die verbinding, om die band met die liefste. En wie is dan die liefste? Dat is die bruidegom, dat is die eigenaar, dat is de Heere Jezus Christus, die de grote gastheer was aan deze tafel, jongens en meisjes. Want jullie hebben dat ook vanmorgen gezien. En die tafel die staat er nog, vanavond. Maar die tekenen op die tafel, dat brood, die wijn, dat kleed lag er over, die zijn nu weg. Die zag je vanmorgen. En toen werd dat kleed weggehaald. En toen ging de nodiging komen. En uiteindelijk was dat de nodiging van die hemelse bruidegom, de Heere Jezus Christus, die zijn kinderen, de bruid, dat zijn wat meer geoefenden, maar ook zij die het leven buiten zichzelf ook niet meer kunnen houden, in zichzelf niet meer kunnen houden en het buiten zichzelf zoeken, dat die mensen die werden genodigd. En zo zijn er mensen ook aan die heilige tafel geweest. Maar ja, nu gaat het verder. Nu wordt die tafel straks weer opgeruimd. En volgende week zondag zien we die tafel niet meer staan hier van voren. En dat betekent dat de reis voor Gods kinderen weer verder gaat. De weg ligt weer voor. En dat kan ook op een avondmaalszondag zo ook ervaren worden. Misschien was het vanmorgen aan de tafel, kind des Heren, wel een Elim. Staat op de muur van de kerk geschreven, Elim. We zijn in de Elimkerk. Maar het kan ook echt wel eens Elim zijn. In de kerk. Aan de heilig avondmaalstafel. Dan is het een rustoord op de verre reis. Zoals dat ook op ons herdenkingsboek staat. 100 jaar gereformeerde gemeente Schravenpolder, rustoord Elim op de verre reis. Want het is een reis, hè, die Gods kinderen maken. Een verre reis. Een pelgrimsreis. En daar gaat het om, hè. Want we zijn natuurlijk allemaal op reis. En die reis die stopt bij ons sterven. Jongens en meisjes, denken jullie daar ook aan? Jongeren? Die jongens en meisjes daar in Zeeuws-Vlaanderen, die hadden dat ook niet gedacht toen ze op de fiets stapten. En zomaar ineens eeuwigheid. zullen wij daar ook aan denken. Eeuwigheid. En waar zul jij, waar zult u, waar zal ik zijn in de eeuwigheid? Dat is ook de ernst van de nabetrachtingsdienst. En daar wordt iedereen vanavond ook bij betrokken. En voor Gods kinderen geldt Elim, dat is Kanaan nog niet. Na Elim kwamen er nog allerlei pleisterplaatsen. De woestijnreis gaat verder. En hier heeft de bruid gezegd, mijn liefste is mijn en ik ben zijn die wijd onder de leliën totdat de dag aankomt. En dan komt er zo'n verlangen in het hart van die bruid naar de toekomst. Totdat. O, dan tintelt haar hart van verlangen om bij haar liefste te zijn. Maar hier ook de zekerheid, die dag van de volkomen gemeenschap van dat huwelijk zou je kunnen zeggen. Van die bruid en dat die bruid en die bruidegom voor altijd bij elkaar zullen zijn. Die wacht zeker totdat de dag aankomt. Die bruidegom die wijdt hier onder de leliën, die wijdt hier zijn volk en die blijft zijn volk wijden. En die verkeert daar onder zijn volk totdat ook de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Zo lang wijdt hij hier in dit leven ook zijn volk totdat de dag aankomt. O, dan is daar iets van heimwee ook in deze nabetrachtingstekst totdat... Dan zullen de dagen van de treuring, kinderen des Heren, een einde nemen. Totdat de dag aankomt, was dat er misschien vanmorgen aan het heilig avondmaal. Dat je even mocht zeggen, o Heren, wanneer komt die dag dat ik toch bij u zal wezen en zien uw aanschijn geprezen. Het zal niet altijd duren. Want vader telt de uren en dan stap ik met mijn kruis zo zoetjes aan naar huis, zoals een oude dichter het heeft verwoord. Of was er misschien zo'n strijd, of is er zo'n strijd dat je denkt, ja, dat kan ik nu wel denken en dat kan ik nu wel menen, maar zal ik ooit die eindstreep wel halen? Hier staat het, totdat... En gemeente, dan is het toch weer zo, het een of het ander. Of we nu naar die eeuwigheid gaan waar het eeuwig wel is. Of naar de eeuwigheid waar het eeuwig wee is. Dat is maar één letter verschil, maar dat is een eeuwig verschil. En bedenk dat ook. Daar gaat het om. Het gaat niet om onze avondmaalsgang op zichzelf, maar het gaat erom of ik een band mag hebben met die hemelse bruidegom Jezus Christus. Totdat de dag aankomt. Hier wordt ook Gods weg getekend, gemeente. Dat gaat altijd van de nacht naar de dag. Wij zeggen wel eens vaak dag en nacht. In de Hebreeuwse taal, een Hebreeuwse spreekwijze, dat is eigenlijk nacht en dag. Dat is een Hebreeuwse uitdrukking. Dan zet je eerst de nacht voorop, nacht en dag. Na de nacht komt de dag, daar zie je dat nog veel beter. De nacht en de dag. Aan de dag gaat de nacht dus vooraf. Eerst is het nacht en dan wordt het dag. Dat is toch zo? Dat was toch ook zo? In de heilsgeschiedenis was het geen nacht in het Oude Testament. En ging niet pas in het Nieuwe Testament het licht op. Dat was toch door de nacht naar de dag. Het volk dat in duisternis wandelt, zal een groot licht zien. En die wonen in het land van de schaduw des doods, over dezelfde zal een licht schijnen. En vlak voordat het dag wordt, dan is het aarde donker. Jesaja zegt, dus duisternis zal de aarde bedekken. En de donkerheid de volken, doch over de Heer, over u zal de Heere opgaan en zijn heerlijkheid zal over u gezien worden. Zeker die laatste 400 jaar voor Christus' geboorte, wat was het donker? Wat bedekte de duisternis de volkeren? En geen profeet was meer tot troost gebleven, maar toen kwam de dag. Met welken ons bezocht heeft, de opgang uit de hoogte, zo heeft Zacharias gezongen. De schaduw van de oude bedeling is voorbij. Die schaduw is gevloden, die schaduw is gevlucht. Is het niet gegaan in de heilsgeschiedenis van de nacht naar de dag? Is het ook niet in de heilsverwerving? Heeft de Heere Jezus niet het heil, de zaligheid voor zijn kinderen verworven, verdiend door de nacht naar de dag? Is de Heere Jezus niet in de nacht geweest van Gethsemane, waar zijn zweet werd als grote droppelen bloeds die op de aarde afliepen, en mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, was het geen nacht voor de borg? En heeft hij het niet gezegd, nu is het uw uren en de macht der duisternis? Is het niet gegaan naar de nacht van Golgotha? We hebben het uit het avondmaalsformulier gehoord vanmorgen, dat daar in de nacht van Golgotha de borg heeft geklaagd. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Maar is het niet zo gegaan door de nacht naar de dag? Laat na de Sabbat, als het begon te lichten, is de Heere Jezus toch opgestaan op de eerste dag van de week? En was die heilsdag van de opstanding geen grote dag voor de Heere Jezus Christus? Was dat niet de vreugde ook die hem voorgesteld was en de heilsdag van de hemelvaart? De dag van de vreugde van zijn hart, de dag van zijn kroning, door de nacht naar de dag? Zijn de schaduwen niet gevloden totdat de dag aankomt? Maar is dat nu ook niet zo? Als de Heere die zaligheid gaat uitwerken in je hart, dan moet je zeggen, dan gaat het ook van de nacht naar de dag. Dan leert een mens de nachten van de duisternis kennen. Is het niet zo, avondmaalganger? Dat heb je toch leren kennen, de nachten van de duisternis. De duisternis van je zonde, de duisternis van je vervloeking, de duisternis van je ellende, de duisternis van je leven zonder God, de duisternis van je verlorenheid, de duisternis van Gods toren, de duisternis van Gods eis en van Gods vloek en van Gods straf. Wat kan het dan duister en donker zijn in het leven? En wat is het groot als de Heer eens iets van die dag laat zien, van dat licht laat zien aan de horizon, totdat de dag aankomt dat er hulp besteld is bij een held die machtig is om te verlossen. Dan mag je wel eens iets van dat licht zien. Maar wat kan het opnieuw weer nacht worden? Bijzonder als de Heer het eerste wegneemt om het tweede te stellen. Als de Heer die gevoelige genade wat gaat wegnemen en hij gaat meer en meer laten zien. Je moet door recht verlost worden, het moet goed komen in je leven. En dat kan u alleen maar als er betaald wordt. Dan kom je met alles van je leven in de dood terecht en dan wil je dat het dag wordt. En een wonder als de Heer de doodschaduw in de morgenstond verandert. Zoals Jacob daar bij Pniel, hij worstelde in de nacht totdat de dageraad opging. En dan lees je, en de zon rees hem op toen hij door Pniel gegaan was. Is het zo niet in de heilsvoltooiing, gemeente, door de nacht naar de dag? O Gods kinderen moeten door de nacht van het sterven om eeuwig bij de Heere te leven. En straks bij de wederkomst, door de nacht naar de dag, maak u op, word verlicht, want uw licht komt en de heerlijkheid des Heren gaat over u op. Het is de weg van de dag naar de nacht. Herkennen we iets van die weg? Herkennen we iets van nacht en dag? En wat is het vaak ook in het leven van Gods kinderen? Je mag ze kinderen van het licht noemen, maar ze wandelen nog zo vaak in de duisternis. Daar hun ziel omringd door duister heen, zo dikwijls ook van verlangen is bezweken. Hoe was het bij het heilige avondmaal? Mocht het vanmorgen wat licht zijn? of was het licht en daarna weer duisternis? Of bleef het alles duister, of mocht die duisternis wat opgeklaard worden? O, sta maar naar die bewuste zekerheid en die wetenschap overgegaan van de duisternis in het licht. Want gemeente, iedereen die genade kent, kent nacht en dag, totdat de dag aankomt. Mensen die het altijd licht hebben en bij wie het altijd dag is, dat gaat niet. Dat is niet de weg van Gods volk. Bedenk het ook rondom het heilig avondmaal. Totdat de dag aankomt, dat zijn mensen die verlangen naar de dag. Net als die mensen op dat schip in Handelingen 27. Je weet wel, met die schipbreuk van Paulus, ze dan op reis zijn en ze glijden schipbreuk op de Middellandse Zee, dan staat er dat het zo donker wordt en ze wensten dat het dag werd. Nou, daar zien Gods kinderen naar uit, naar de dag. Steeds opnieuw vanuit de nacht uitzien naar de dag. Uitzien naar de morgen, totdat de dag aankomt. Staat hier zo mooi, totdat de dag aankomt. En dan staat er in het Hebreeuws een woord, dat zou je ook kunnen vertalen met aanblazen, blazen of ademen. Totdat de dag aanblaast, totdat de dag ademt. Aldus spreken de Hebreeën, kanttekening 60, omdat de dag gewoonlijk met enige koelte opgaat en de schaduwen vlieden. Als die dag komt, dan begint het wat te waaien, dan begint het wat te blazen, om het zo te zeggen. En die opkomende zon en die koele morgenwind verdrijft de nachtschaduwen. Dan is de nacht voorbij en dan wordt het licht. Dan verdwijnen de schaduwen. Dat hebben we wel eens gezien, denk ik, bij een zonsopgang. Dan is het eerst nog wat donker, dan zie je nog heel veel van die nachtschaduw. En als dan die zon doorbreekt en als die koele wind gaat waaien, zoals dat ook daar in Israël is, dan verdwijnen die schaduwen en de schaduwen vlieden, de schaduwen vluchten. Tegenover de verschrikkingen van de nacht staat de verkwikking van de dag. Nachten van strijd en schaduw in het leven van de kinderen des lichts, zo is het toch? De strijd tegen Satan, die maakt en die houdt het zo vaak donker in het leven van Gods kinderen. Hij is ook de overste van de macht van de duisternis. Dat is de Satan, de overste van de macht der duisternis. Die kan het licht niet verdragen. En daarom de verschrikking van de nacht in het leven van Gods kinderen, dat is ook vaak zo, die verschrikking van de Satan, van die overste, van de macht der duisternis. En dan de wereld, dat is ook zo'n macht, die spant de strikken en die probeert je in de nacht te houden. En dan dat verdorven vlees, zoals we dat dan wel eens zeggen, dat boze, verdorven bestaan, die oude mens doet in het donker gaan. Ook vaak door eigen schuld zit Gods volk in de schaduw. En zo die schaduwen van verlating en van verberging en van zwakheid en van moedeloosheid en van teleurstelling en van zorgen, schaduwen. En dan die kleine vossen die de wijngaarden verderven, vers 15, totdat de dag aankomt. Herkennen we die duisternissen? In het leven van Abraham, wat waren ernaast ook momenten van licht, duisternissen in zijn leven, dat hij het ook niet meer wist. En dan moest de Heere eraan te pas komen. En Jacob, zijn naam is al genoemd, wat kende die man nachten in zijn leven? De nacht van Bethel, de nacht van Pniel en David. Was het geen nacht toen hij zei, en ik zal nog één dezer dagen in de hand van Saul omkomen. Was het geen nacht toen hij zweeg en zijn beenderen verouderd werden in zijn brullende ganse dag. En wat een schaduwen in het leven van Salomo, de dichter van het Hooglied. Schaduwen vanwege zijn eigen schuld en zonde. Maar straks is er voor Gods volk geen schaduw meer. Geen scheiding meer. Geen duisternis meer. Thomas Boston zegt in een preek, en preken over deze tekst heeft er verschillende preken over. Hij zegt, dan is er voor Gods kinderen geen somberheid meer. Dan zijn er geen onvolmaakte dingen meer. En dan zegt hij tegen Gods kinderen, Boston, het einde van de nachtreis komt, hoor. Het einde van de nachtreis komt. En vaak zijn de laatste uren voor de dag de donkerste uren. Dan moet u door het dal van de schaduw des doods. Maar dan zal die hemelse bries opsteken, die hemelse wind, zegt Boston. En dan zult u die volle maat van de geest van Christus mogen ontvangen, totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Het gaat hier over de nachtschaduwen. Het is nacht. En die verdwijnen met de ochtendgloren. Hier wordt de volheid van de toekomst van Gods volk getekend. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Dan zal alles wat hier nog zo onvolmaakt is, volmaakt zijn. Weet je wat voor dag het zal zijn? Kanttekening 59 zegt dat is de tijd van de volmaakte wetenschap. Dat is de tijd van de volmaakte heiligheid. Dat is de tijd van de volmaakte troost. Dat is de tijd van de volmaakte vrede. Dat is de tijd van de volmaakte geestelijke blijdschap. Dan zal er een volmaakte kennis zijn. Paulus die zegt, als dan zullen we zien aangezicht tot aangezicht. Ja, wij zien nu door een spiegel in een duistere reden. 1 Korinthe 13. Maar als dan zullen wij zien aangezicht tot aangezicht, dan zullen we hem zien, zegt Paulus. Nu ken ik ten dele, maar dan zal ik kennen gelijk ook ik gekend ben. En dan zegt hij, en nu blijft geloof, hoop en liefde deze drie. Maar de meeste van deze is de liefde. Ja, dat is nu die volmaakte kennis. Dat is nu die volmaakte heiligheid. Paulus die zegt hier nog, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam deze doods? Maar daar mag Gods kind zijn als de engelen Gods in de hemel. Ja, wat zeg ik, daar is geen streepje schaduw meer. Daar is het volkomen heilig, kind des Heren. Daar is het volmaakte troost, dat derde woord uit kanttekening 59. Want daar zal God alle tranen van hun ogen afwissen. Daar zal geen verdrukking meer zijn voor dat volk, geen benauwdheid, geen rouw, geen geween. Daar zijn alle raadsels opgelost. Waar je hier zo vaak tegenaan liep en waar je geen antwoord op kon krijgen. Maar dat zal nu volmaakt, volmaakt opgelost zijn. Dan zullen de schaduwen vlieden. Dan zul je volkomen begrijpen waarom je deze weg door dit ellendige tranendal moest maken. Maar dan zal het volkomen opgehelderd worden. Dan zegt die kanttekening, dan is het de tijd van de volmaakte vrede. Dan zal nooit meer iets die vrede verstoren. Hier kan het zomaar weer ondersteboven liggen. Het was misschien vanmorgen een moment rust, een moment vrede. En je gaat van de tafel af of je komt thuis en het lijkt allemaal zo weer anders geworden. Maar daar zal de rust altijd zijn. Daar zal Gods volk eeuwig in de vrede verkeren. In de zoetste rust verblijd. Daar zal zijn volmaakte blijdschap, geestelijke blijdschap. Dat is een vreugde die alle verstand te boven gaat. Dan zal die bruid eeuwig bij haar liefste zijn. In het gewone leven, als je nu verkering hebt en je houdt van elkaar, waar zie je dan naar uit? Dan zie je uit naar de trouwdag, dat je altijd bij elkaar mag zijn. Want je bent nu maar af en toe bij elkaar. En dat vind je dan weer jammer als je afscheid moet nemen. En daarom zie je er naar uit dat je straks altijd bij elkaar mag zijn. Maar nu gaat het over die hemelse bruidegom. Met die aardse bruid. En dat zijn Gods kinderen. Nu gaat die bruid hier op de aarde verlangen. Om eeuwig bij die hemelse bruidegom te mogen zijn. En dat er nooit geen schaduwen meer zullen zijn. Weet je wat je dan ook niet meer nodig hebt? Ik las dat bij James Durham in zijn prachtige verklaring over het Hooglied. Hij zegt, weet je welke schaduwen dan ook vlieden, wegvluchten? Dat zijn de schaduwen van de instellingen. Dan heb je de prediking niet meer nodig. Dan heb je de sacramenten ook niet meer nodig. Dan hoeft er niets meer gewerkt en ook niets meer versterkt te worden. Want dan is God... En dan is het lam hun tempel. Daar zal eeuwige eredienst zijn. In die zoetste rust verblijd. Als die schaduwen zullen vlieden in die eeuwige dag. En dan zullen we God kennen zoals hij gekend moet worden. Dan zal dat straks volkomen opgeklaard zijn. Dan zal er een heldere kennis zijn... Van die drie enige God in de hemel. Daar kunnen wij ons eigenlijk geen voorstelling van maken. Daar kun je alleen maar wat over nadenken. Daar kan ik eigenlijk alleen maar iets over stamelen. Wat dat is. En dat mogen nu Gods kinderen. Al naar de ziel beleven. En gemeente, dan gaan mijn gedachten toch ook terug. Zo naar die 5 jaar dat we... 5,5 jaar dat we in uw midden mochten zijn en mogen zijn. En dan denk je zo aan verschillende van Gods kinderen. Die ook hier hebben aangezeten. Die je dan hebt gekend en gesproken. Die al thuis zijn gehaald. En er zijn ook wel eens mensen die hebben hier nooit aangezeten. Maar ik geloof toch dat ze boven zijn. Want dat kan ook. Dat voor hen alle schaduwen zijn weggevloden. Maar gemeente, hoe is het nu met u? Hoe is het nu met jou? Al daar zal geen nacht zijn. Maar de andere kant is, daar zal eeuwige nacht zijn. Dat kan ik niet zeggen hoe verschrikkelijk dat is. Dat is ook een eeuwigheid. Dat is ook een eeuwige toekomst. Dan gaat de schaduw nooit meer voorbij. Dan is het altijd in de schaduw van die overste van de macht der duisternis. Je moet er toch niet aan denken. Dat is te verschrikkelijk om daarover te denken. Maar dat is wel de werkelijkheid als je onbekeerd leeft en onbekeerd sterft. Maar nu gaat het over Gods kinderen. En kon ik je er eens jaloers op maken vanavond. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Weet je waarom dat nu zo is? Weet je nu waarom ze daar worden verwacht, Gods kinderen? Omdat er een bruidegom is. En daar lees je van in Hooglied 4 vers 6. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Zal ik gaan naar tot de Mirreberg en tot de Wierookheuvel. Nu is er de bruidegom die totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden heen gaat naar de Middenberg en naar de Wierookheuvel, dan is daar aan 's vaders rechterhand de Zoon, de Heere Jezus Christus, de bruidegom, die daar altijd leeft om voor zijn volk te bidden, die daar dagelijks op die Middenberg en op die Wierookheuvel verkeert. En laat ons onze harten dan eens opwaarts heffen, volk des Heren, in de hemel, waar onze voorspreker is aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. En daarom wordt het straks dag. En daarom wordt het straks waar, wat je vanmiddag gezongen hebt. Dan ga ik op tot Gods altaar en tot God, mijn God, de bron van vreugd. Dan zal ik juichend stem en snaren ten roem van zijn goedheid paren, die na kortstondig ongeneugd mij eindeloos verheugt. Dan komt er een dag waarop geen nacht meer zal volgen voor Gods volk. Maar als we onbekeerd sterven, dan komt er een nacht waarop er geen dag meer zal volgen. En dat moeten we ook bedenken op de avondmaalzondag. Een nacht waarop geen dag meer zal volgen, bedenk dat. Maar aan de andere kant, kinderen des Heren, een dag waarop geen nacht meer zal volgen. En dan is het waar, maar het vrome volk in u verheugd zal huppelen van zielenvreugd. Wat we nu samen gaan zingen uit Psalm 68, het tweede vers, daar zij hun wens verkrijgen. Hun blijdschap zal dan onbepaald door het licht dat van zijn aanzicht straalt ten hoogste toppunt stijgen. Psalm 68, vers 2. verlangen van de bruid naar de toekomst met haar liefste en nu nog ten tweede naar het bezoek van haar liefste. Want dan staat er: keer om, mijn liefste. Wordt gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bethel? Keer om, mijn liefste. Dat zijn woorden van de bruid tot de bruidegom. Hier een gebed van de bruid in de tijd voordat het dag wordt. In de tijd dat het nog nacht is. Totdat de dag aankomt en de schaduwen vlieden. Ja, daar ziet ze naar uit, naar die eeuwige dag. Maar nu is het zover nog niet. Nu moet ze hier nog een poosje in de duisternis zijn. Afwisselend duisternis en nacht. Hier is nog niet die volmaakte gemeenschap. Hier is nog niet dat volle gemeenschapsleven, hier is het nog het bezoeksleven. Zo af en toe mag ze een bezoek ontvangen en nu vraagt ze om het bezoek van haar liefste. Mag er een blijvend bezoek zijn? Mag er steeds opnieuw een bezoek zijn? Keer om, mijn liefste. Keer om, mijn liefste. Dat wil zeggen, ga niet weg, mijn liefste. Keer je aangezicht niet van me af, maar keer om. Mag ik uw gezicht zien? Wilt u weer komen en mij het aangezicht laten zien? Keer om, mijn liefste. En keer om, dat betekent ook keer terug. O, kom weer terug na een tijd van afwezigheid. Keer om, keer terug, mijn liefste. Mijn liefste. 6 keer in Hooglied 2 die uitdrukking. In die naam legt de bruid al haar liefde neer. Alleen omdat hij haar eerst heeft lief gehad. Omdat hij haar zijn liefste noemt. Daarom noemt zij hem mijn liefste. Keer om. Wat is dat nodig? Want die bruidegom, die gaat wel eens weg. Ik zei het net al in het gewone leven. Als je nog niet getrouwd bent, dan heb je zo, ja, die momenten dat je bij elkaar bent. Maar dan gaat je bruidegom, dan gaat je vriend weer weg. En nu is met die hemelse bruidegom, die kan ook wel eens weggaan door een slordig leven. Door eigen schuld. David naar Batseba. Toen stond het er niet zo best voor. Toen was die bruidegom wel uit zijn leven vertrokken. Soms kan die bruidegom ook wel om eigenwijze redenen zich verbergen. In Hooglied 2 hier, vers 9 staat: zie, hij staat achter onze muur. Dan is hij wel heel dichtbij. Net zoals hier, hè, achter die preekstoel een muur is. Dan kun je achter staan en dan ziet niemand het, maar die staat daar wel. En zo is het eigenlijk met die bruidegom, zegt die bruid, die staat achter onze muur. Dus die is heel dichtbij, maar je ziet hem niet. Hij kan ook wel wat verder weg staan. Job die zag dat ook niet. Waarom die bruidegom zo ver bij hem vandaan was. Hij beproeve mij, als goud zal ik uitkomen. En omkeren, keren om en terugkeren. Dat terugkeren, dat moet toch ook weer van hem komen. Keer terug. Daar kan die bruid niet voor zorgen. Dat moet die bruidegom zelf doen. Keer terug, mijn liefste. Want ze kan de bruidegom niet missen. Zie dat er bij David in zijn leven. Wat was hij door eigen schuld? Wat was hij door eigen schuld ook in de zorgen gekomen? Die bruidegom uit het oog. En hij had niet eens een gebed. Keer om, mijn liefste. Maar hij zweeg. En in het leven van Salomo, we zullen er maar niet te veel over zeggen. Wat was het laag? Wat liep het laag af in zijn leven? En we lezen uiteindelijk niet eens dat Salomo toen heeft gebeden, keer om, mijn liefste. Weet je wie het wel deed? Koning Hiskia. Toen dat bericht kwam, Ge zult niet sterven, ge zult niet leven, maar sterven. Toen ging hij schreeuwen om die hemelse bruidegom. Ik word onderdrukt. Wees gij mijn borg. Keer om, mijn liefde. O, dat Gods kinderen ook voor de toekomst maar steeds zouden bidden. Keer om. Om nu maar steeds opnieuw het bezoek van die hemelse bruidegom te mogen ontvangen. En dan staat er, word gij gelijk een ree. Of een welp der herten op de bergen van Beter. Een ree. Nou jongens en meisjes, vorige week hadden we het over een duif. En nu gebruikt Salomo hier in Hooglied 2, het laatste vers, het voorbeeld van een ree, van een hert, een gazelle. Of een welp der herten, een welp van de herten, dat is een jong hert. En jullie weten jongens en meisjes, zo'n ree, zo'n hert, zo'n jong hert, dat kan ontzettend snel rennen. En snel dat hij is en behendig dat hij is, lenig. Zo'n dier springt van rots naar rots, langs ravijnen, over de ravijnen heen. En u vraagt die bruid, kom nu als een ree. Kom nu als zo'n jong hert naar me toe. O, wilt u heel snel komen, zoals, zo snel als die ree. Zo snel als dat hert. Heere bruidegom, wilt u mij ook krachtig helpen? Daarom moet die bruidegom komen. Wees als een ree of een welp der herten. Kom eens snel te hulp op de bergen van Beter. En de bergen van Beter, dat woordje Beter, dat betekent eigenlijk splitsing, scheiding. Of ook wel gekloofd, iets wat gekloofd, daar zit een scheiding tussen. Die bergen van Beter, dat zijn bergen van scheiding. Het kan ook betekenen bergen van Bitron, zegt kanttekening 64. Dat is het gebergte in het Overjordaanse en door de Jordaan van Judea afgescheiden. Dus dan zou je ook kunnen zeggen, dat zijn bergen, die liggen daar aan de overkant. En daar ligt een scheiding tussen. En nu heel eenvoudig, nu bidt de bruid, mag de scheiding weggenomen worden. Tussen de liefste en haar. Wees gij gelijk een ree of een welp der herten. Dat is het laatste vers van Hooglied in Hooglied 8 vers 14. Op de bergen der specerijen, dat ziet op de wederkomst in heerlijkheid. Dan is de scheiding voorgoed opgeheven. Maar hier bij dit tekstvers betekent het, zolang ik nu nog op de aarde ben, wilt u me dan steeds een bezoek brengen. En mag dan steeds die scheiding die er weer komt, opgeheven worden. Wees gij gelijk een ree of een welp der herten. Op de bergen van Beter. Wilt u mij tijdens de pelgrimsreis niet begeven, Heere? O hemelse bruidegom, wil mij niet verlaten. Maar bezoek mij met uw heil. Word gij gelijk een ree of een welp der herten. Op de bergen van Beter. De dichter heeft gezongen, schiet haastig toe. Dat mij uw naam een rotssteen zij. Hoe is het in je leven, kinderen des Heren? Kun je het nogal buiten die bruidegom stellen? Is buiten die bruidegom nogal houdbaar geworden in je leven? Dat je eigenlijk nooit of bijna nooit aan de Heere Jezus Christus denkt. Dat is niet zo'n best teken, hè? Of dat je over een Christusgemis praat. En redeneert en een beetje beschouwelijk, terwijl je hem eigenlijk helemaal niet mist. Maar dat het is onhoudbaar zou zijn. Kun je nu zomaar dagen zonder die gemeenschap met die bruidegom? Dan wil het heilig avondmaal toch ook zo daarop wijzen. Daar moet toch een gemeenschapsleven zijn met die hemelse bruidegom. Het is toch niet zo'n best teken als je kan zeggen, nou ja, we hebben het avondmaal weer gehad. En dan gaan we maar weer kijken wanneer het weer eens heilig avondmaal is. Nee, als het goed is moet dat toch dagelijks je verzuchting zijn. Wees gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bethel. Als je die scheiding voelt, dat moet toch ja, eigenlijk onhoudbaar zijn. Heere, bezoek mij dan, bruidegom, bezoek mij dan met uw nabijheid, uw hulp, uw gemeenschap. Ja, die krachtige hulp, die heb je toch dagelijks nodig. En die zalige gemeenschap, daar hebben we toch om gebeden. Of het heilig avondmaal, lees nog eens na in dat gebed. Aan het einde van het formulier, mag gedijen, mag dienen tot dagelijks toenemen in het rechte geloof en in de zalige gemeenschap van Christus. Ja, gemeente. Dan is er uiteindelijk, ja, dan is uiteindelijk nabetrachting ook weer voorbereiding. Het verlangen van de bruid. Hoor je er nu bij? Of moet je nu eerlijk zeggen, ik ken dat niet. Het gaat om ons hart. Het gaat niet in de eerste plaats dat we een avondmaalganger zijn. Dat we een stukje brood gegeten en een slokje wijn gedronken hebben. Maar het gaat erom, ben ik nu verbonden met die hemelse bruidegom? Daar gaat het om. En we hebben dat zo nodig. En u liep er vanmorgen een scheiding door de gemeente. Een scheiding. Nog niet de definitieve scheiding. Hier loopt alles nog zo wat door elkaar, maar het is wel een teken dat er straks een eeuwige scheiding komt. Dan zal er zo'n grote kloof zijn tussen degenen die God niet vrezen en degenen die hem wel mogen vrezen. Dan kan die kloof nooit meer overbrugd worden. Dan kan er nooit meer gebeden worden, word gij gelijk een ree of een welp der herten op de bergen van Bethel. Want dan is die scheiding definitief. Lees die ernstige gelijkenis van Lazarus en de rijke man. Maar eens na, Lucas 16. Dan zegt Abraham, er is een grote kloof tussen u en ons. Die kan niet meer overbrugd worden, maar nu nog wel. Nu nog wel. Keer om. Zul je het gaan roepen, mensen? Zul je het gaan roepen tot de Heere? Heere, kom toch in mijn leven. Kom toch in mijn leven. Want buiten u is alleen maar de dood. Boston zegt in die preken, hij zegt, laat nu de hele koers van je leven gericht zijn op de toekomende wereld. We zijn zo bezig met hier, we zijn zo bezig met nu, wij allemaal. Maar richt je koers nu op de toekomende wereld. Hoeveel jaar zul je nog krijgen? Hoeveel dagen? Hoeveel uren misschien? Denk aan die toekomende wereld. En waar zal ik zijn? In de eeuwigheid. En kinderen des Heren, straks is de bruidegom bij de bruid. En de bruid bij de bruidegom. Dan zijn ze eeuwig samen. Dan zijn er geen beter bergen meer. Dan eeuwig bij hem, zonder te scheiden meer. En dat eindeloos, storeloos. Amen. We willen gaan eindigen met gebed. Heere, zo ligt de avondmaalzondag weer achter ons. Zegen de prediking en de bediening van het sacrament. En wees u de stille naprediker en de krachtige toepasser ervan. Ga met ons allen ook deze week weer in. Geef ieder wat nodig is, in de dingen waar we naar uitzien, de dingen waar we tegenop zien. Heere, wilt u een ieder in de gang van zijn of haar leven ook ondersteunen en sterken. En mogen we het zo alleen van u, de Heere, verwachten. Hoor ons dan in de vergeving van onze zonden en met de dank voor alles wat u gaf, om Jezus wil. Amen. Psalm 40, vers 8. Verheug het volk, verblijd hen allen, Heer, die naar u zoeken telkens stond. Dat is de slotzang, Psalm 40, vers 8. Ontvang de zegen des Heren en gaat heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.